Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger deze morgen is dominee Floor. DV woensdagavond 17 juni aanstaande zal er om 6:15 weer een meditatie worden gehouden voor de kerktelefoon. Aanstaande donderdagavond 18 juni van 7:30 tot 8:30 zal het muziekuurtje weer worden verzorgd door Safe & Sound. Wij vragen u om een gift over te maken naar de rekeningnummers van Diaconie, het College van Kerkrentmeesters en de Zendingscommissie met vermelding van de bestemming. De doeleinden zijn als volgt. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang willen we met elkaar zingen lied 237... God is getrouw, zijn plannen falen niet, en daarvan de coupletten 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, heel fijn dat u er ook bent en ook degene die meekijken en met ons verbonden zijn, toch nog steeds ook door alle maatregelen die er genomen zijn in ons land. Maar we hopen dat u ook de trouw bewaart om steeds opnieuw ook af te stemmen, ook op de diensten, om ook het gemeente zijn gestalte te blijven houden. En wij weten dat dat ook soms moeilijk is om daarin ook te volharden. Maar we willen toch ook weer uitzien met elkaar naar die tijd dat we met z'n allen weer hier in de kerk mogen zijn en mogen zitten. We willen nu ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan, mijn paden ten leidsman strekken, hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Psalm 119 en daarvan het derde vers. Gemeente, wij willen ook deze morgen ons verootmoedigen door samen ook te luisteren naar de wet van de Heere, onze God. Het is ook belangrijk om ook ons telkens weer bewust te zijn dat wij juist Christus nodig hebben tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En hoe menigmaal, ook in de afgelopen week, hebben we weer gestruikeld, hebben we weer verkeerde woorden gezegd. Hebben we ons weer laten gaan? Terwijl het zo belangrijk is om steeds toch ook op Christus te zien, die voor al die zonden vergeving en verzoening doet. We willen samen luisteren dan ook naar die wet en daarna zingen wij van Psalm 106 en daarvan het derde vers uit Weerklank. Heer, wij zijn zondig, wij zijn boos, als onze vaderen goddeloos, die in Egypte u verachten. En voor uw wonderen doof en blind u bij de Schelzee niet gedachte. En gunsten sloegen in de wind. Psalm 106 vers 3 uit Weerklank. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Dan zult u weten dat ik de Heere, uw God, ben. Omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land en niemand van u daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft deze wet samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en hemelse God, Vader ook van onze Heer Jezus. We komen ook op deze zondagmorgen tot u in het gebed om u, Heere, te danken dat de diensten van uw woord ook voortgang mogen vinden. Dat we zo ook, Heren, met elkaar verbonden mogen zijn. Het zij via de beeldverbinding. Of dat we ook hier bij elkaar mogen zijn. Het is allemaal zo anders als dat we gewend waren. En Heren, dat moet ons ook wel brengen tot verootmoediging. Want Heren, hebben wij het eigenlijk niet verdiend dat u nooit meer naar ons zou omzien. Dat er geen diensten meer gehouden zouden worden. Dat u ons de rug zou toekeren. Dat u zou zeggen, ik wil niets meer met die mensen te maken hebben. Omdat ze voortdurend ook tegen mij overtreden en mij niet eerbiedigen. Ja, Heren, we hebben daarvan gezongen. Wij zijn boos, we zijn zondig. En we slaan ook, Heren, uw raadgevingen zo gemakkelijk ook in de wind. En dat hebben we ook te belijden voor u, Heren. Maar u bent toch die God, Heren, die altijd vol ontferming en bewogenheid ons toch weer opzoekt. En toch weer met uw boodschap wilt komen. Uw dienaren stuurt. Mensen oproept tot bekering en geloof. En dat u ook als een hemelse vader op de uitkijk staat. Om ook een nieuw begin te maken. En Heren, u hebt daarvoor ook uw Zoon Jezus Christus gegeven. En daar mogen we u eeuwig voor dank zeggen. Want door hem is er immers verzoening. En Heren, terecht, we moeten het belijden. We struikelen zo vaak. We hebben het zo vaak ook te bidden en het ook eigenlijk te zeggen tegen u. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij hebben bedreven. Ons euveldaad wordt ons toch uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Wilt u ons ook die genade bewijzen, Heren? En ook deze morgen het laten ervaren en merken dat u, Heren, ons wilt opzoeken en ons genadig wilt zijn. En wilt u zo ook, Heren, ons hart veranderen en ons hart ook meer en meer doen richten, ook op u. U bent die eeuwige God die te dienen en te eren en te prijzen valt. Wil ook uw woord dan openen deze morgen, Heren. Laat het naar ons toekomen. Geef dat het ons hart zal raken, dat we erover door zullen denken, niet naast ons neerleggen. Wij bidden u voor al degenen die uw woord ook deze morgen uitdragen, in ons land als ook daarbuiten. Er zijn ook zoveel plaatsen op de wereld waarin men met nog minder als dat wij hier zijn bijeenkomen, vanwege vervolging, terreur, angst. Heren, wilt u zijn met onze broeders en zusters. Uw kerk is ook vaak een gebroken kerk. Een kerk, Heren, die altijd in de minderheid zal zijn. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Maar toch, Heren, u gaat door. U bouwt uw kerk. En dwars door alles heen wat wij om ons heen zien, werkt u. En houdt u de lofzang gaande. En daar danken we u voor, Heren. Maar wil uw koninkrijk ook vandaag opnieuw uitbreiden. Voor de lengte en breedte der aarde. En wil ons zo ook, Heren, een gezegende dienst geven. Ook allen die een bijdrage hebben te leveren. Ook in deze dienst. We zijn zo ontzettend afhankelijk van u. En geef ons ook, Heren, een teer hart. Een hart dat verlangt, dat uitziet naar u. Een hart, Heren, dat van u houdt. Dat u lief hebt. En wil zo ook, Heren, geven dat al het zondige in ons meer en meer wordt afgebroken en wij hernieuwd worden naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor al degenen die zo ook, Heren, het moeilijk hebben. Die te kampen hebben gehad, ook met het corona. Die iemand hebben verloren. Of die, Heren, nog tobben met de gevolgen van de corona. En zo ook, Heren, de angsten hebben. De eenzaamheid. In de bejaardentehuizen, in de verpleegtehuizen. Het kan soms zo zwaar zijn, ook voor mensen die geen bezoek kunnen ontvangen. Maar wilt u ook, Heren, uw vertroosting geven. Dat men helemaal zich zal verlaten op u alleen. Als er geen mens meer is, blijft u altijd over. En wilt u ook door uw geest dichtbij zijn. O Heren, schenk ons alles wat we nodig hebben, ook in deze dienst. En hoor ons in de vergeving, Heren, van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit Handelingen 7. Handelingen 7 vanaf vers 37. Dat is het laatste gedeelte van de reden die Stefanus ook houdt. Je zou kunnen zeggen een preek die Stefanus houdt als hij door de hoge priester ter verantwoording wordt geroepen omdat hij ook belasterd wordt. Dat hij onrust zaait onder de Joden en dat hij ook spreekt over de Heer Jezus Christus. En daar geeft hij antwoord op een indrukwekkende wijze. Daar hoop ik ook wel wat iets over te zeggen in de prediking. Maar ik lees het slotgedeelte vanaf vers 37. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft. De Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders zoals ik. En naar hem moet u luisteren. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï en bij onze vaderen. En hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. En ze zeiden tegen Aaron, maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan. Want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En ze maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod. En ze waren verblijd over de werken van hun handen. En God keerde zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de profeten. Hebt u de 40 jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Rem van, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren verder dan Babylon. Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals hij die tot Mozes sprak. Hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen, die nadat ze hem ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten, die God voor onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe, die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor God van Jacob. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heere? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? En dan lees ik u de tekstwoorden, en dat is eigenlijk ook de toepassing die Stefanus maakt. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Tot zover de lezing uit het woord van God. De teksten, zoals ik u zei, zijn vers 51 tot en met 53. En daar wil ik straks ook het een en ander over zeggen. Voordat wij verder gaan, zingen wij eerst van Psalm 89 en daarvan de versen 2 en 16. Psalm 89, de versen 2 en 16. En wil ik ook nog wijzen ook op de collecte. Ik hoop dat u ook blijft overmaken. Telkens opnieuw. Ik weet dat het ook best soms een werkje is dat je niet moet vergeten. Maar blijf daarin ook getrouw. Natuurlijk ook de bijzondere collectes. Zoals ook vanmorgen weer voor Hulp Oost-Europa. maar ook natuurlijk voor pastoraat en catechese en de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Het blijft gewoon nodig. En juist in deze tijd is het ook goed om een beroep te blijven doen. Om toch ook te zorgen voor de financiële zaken die we met elkaar ook hebben te dragen. Dus vergeet het alsjeblieft ook niet. We zingen van Psalm 89, de versen 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En ook het 16e vers, maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. En wat er verder volgt van Psalm 89, de versen 2 en 16. Gemeente, indrukwekkend is de preek van Stefanus. Een preek, dat kan je raken. Het is misschien precies een boodschap die je nodig hebt. Het treft je in het hart. Een preek kan schuren. Het doet je wat. Het kan ook boosheid oproepen. Je bent er soms niet mee eens. Je wilt het niet horen. Je sluit je ervoor af. Een preek kan dus allerlei reacties oproepen. Als we gaan kijken naar de preek van Stefanus, ach, dan zit hij niet vol spitsvondigheden. Dan zijn het niet mooie gedachtespinsels van hem. Of spreekt hij ook in een bepaalde symboliek? Of zitten er allerlei trucjes in om ook mensen aan te spreken? Nee, hij preekt en vertelt eenvoudig de geschiedenis. De geschiedenis die men kennen moet. Maar één ding weten we wel van Stefanus. Hij is een van de gekozen 7 diakenen. En van hem staat geschreven dat hij vol van geloof is. En vol van de Heilige Geest. Vol van geloof. Zouden we ook kunnen vertalen met vol van vertrouwen. Hij heeft vertrouwen in zijn God. Hij heeft vertrouwen in Jezus. En dat maakt hem ook vol van de Geest, de Heilige. Dat betekent ook vol van Jezus Christus. We mogen dat niet uit elkaar halen. Dat is juist het kenmerk. Als iemand vol is van de Geest, dan is hij vol van Jezus Christus. Dat zullen we altijd in de gaten moeten houden. En zo zien we ook dat hij hier preekt en zijn reden houdt. Vol van de Heilige Geest. Het raakt hem diep wat Jezus gedaan heeft. En hij kan er niet over zwijgen. En hij wil het aan iedereen vertellen wat dat betekend heeft. Die dood van Jezus Christus. Misschien kunt u het zich een beetje voorstellen. Iedereen is namelijk getuige geweest van wat er gebeurd is in Amerika met George Floyd. Kranten worden er vol over geschreven. En de verontwaardiging is ook wereldwijd. En er wordt geroepen, zijn dood is niet voor niets geweest. En we zijn getuigen van wat we gezien hebben. En er is een algehele verontwaardiging en verbijstering. Want men heeft het gezien, men is getuige geweest van al die dingen. Wij zijn getuigen van de dood van George Floyd geweest. Maar wij als christenen, wij getuigen elke zondag. Niet van een George Floyd, want daar gaat het mij natuurlijk nu even niet over, hoe belangrijk het ook is. Maar het gaat mij over Jezus Christus, die gestorven is aan het kruis van Golgotha. En waar wij getuigen van zijn. En dat getuigenis willen we steeds opnieuw laten klinken. Dan zien we ook hoe belangrijk dat is. En dat je daardoor gepassioneerd raakt. Omdat je daarover wilt spreken. Hij die aan het kruis is gegaan. En hij die zo ook doorboorde handen had. Nagels die er doorheen gingen. Hij die zijn bloed stortte. De woorden van George Floyd wordt aangehaald. I cannot breathe. Maar de woorden van Jezus Christus aan het woord. Aan het kruis. Kennen wij die? Kennen wij de woorden die Jezus heeft gesproken? Vol van vergeving. Vol van bewogenheid. Ook naar de moordenaars die naast hem waren. En hoe hij tot de ene ook kon zeggen, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Je kunt erdoor geraakt worden. Wanneer je stilstaat bij de dood van de Heer Jezus. En dan horen we misschien wel van een demonstratie op de Dam. En wordt er geroepen, ja, coronavirus of niet? Maar dit is zo belangrijk. Dit moeten we ook door laten gaan. Weet u, het is vandaag avondmaalzondag. We zouden hier avondmaal gevierd hebben. We zouden de dood van Christus overdacht hebben. En daarbij stilgestaan hebben. En daarom wil ik dat ook zo benadrukken. Coronavirus of niet? We hebben vanuit voorzichtigheidsoverwegingen niet door laten gaan. Maar de vraag is natuurlijk, is daar ook die verbijstering? Is daar die ontzetting? Die je in de wereld ziet over van alles. Maar hoe is het ten aanzien van de dood van de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd? Coronavirus of niet? Wij denken en spreken uit wat Jezus Christus voor ons betekent. Hij ging aan het kruis voor u. Stefanus is opgepakt. Omdat hij getuigde van Jezus Christus. Stefanus is gearresteerd. Omdat de zaak van Jezus voor hem zo van belang was dat iedereen dat moet weten. En iedereen daaraan gehoorzamen moet. En moet horen wat Jezus voor je gedaan heeft. En dat is eigenlijk om ons te bevrijden van alle zonden. Ook van het racisme. Opdat wij zo ook zullen weten wie Jezus Christus is. Ze konden niet tegen hem op, ja, als iemand ook vol is van de Heilige Geest. Dan kun je daar ook niet tegen op. Want hij is daarin overtuigend, omdat de Geest ook overtuigend werkt. En laat zien wat er in het hart leeft. Waar het aan schort en wat niet klopt. En daarom is het dat men ook allerlei mensen probeerde op te roepen om Stefanus vals te beschuldigen. Het kwam voort ook uit de synagoge van de Libertijnen. En als je dat allemaal na gaat kijken, zou je kunnen denken, zijn er nou 5 verschillende soorten synagogen geweest? Het zou ook kunnen zijn dat je zegt, er zijn 3 groepen geweest, Afrikaners, Europeanen en Aziaten. Of je kunt ook spreken van 2 groepen. Je had namelijk ook in die tijd de Libertijnen, wie waren dat? Dat waren mensen die gevangen genomen waren. 63 voor Christus, toen Jeruzalem werd onderworpen. En dat ze meegevoerd werden naar Rome, maar ze zijn vrijgelaten en teruggekomen. Maar in die tijd waarin dat was, waren er grote spanningen. Er waren aan de ene kant mensen, Joden, die vergriekst waren en meegingen met de Griekse gedachtegangen. En je had mensen die weliswaar profiteerden van alle dingen en welvaart die er was ook in die tijd, dankzij de Hellenisering, de vergrieksing, maar aan de andere kant zich heel streng vast wilden houden aan wat ze vanuit het verleden hadden meegekregen. Dat zie je ook wel eens bij meer mensen die geëmigreerd zijn, bijvoorbeeld naar Amerika of naar Australië of wat dan ook. Dan heb je aan de ene kant mensen die helemaal opgaan in die nieuwe wereld en al het oude achter zich laten. Maar je hebt er ook die in die nieuwe wereld aan de ene kant misschien wel meedoen, participeren. Maar aan de andere kant een paar eigen zaken krachtig vast willen houden. Zoals dat ooit was en zoals dat vroeger was. Hoe het ook is. Er worden mensen opgeroepen, ook vanuit die synagogen, die getuigen tegen al die nieuwe dingen die Stefanus naar voren brengt. En proberen ze hem ook vals te beschuldigen. En dan wordt hij voor de raad gebracht en komt daar ook Caiaphas, de hoge priester. Hij wordt hier niet met name genoemd. Maar die vraagt verantwoording aan Stefanus, waarmee hij bezig zijn. Klopt het allemaal wat ze zeggen van jullie? En dat had hij al eens een keer eerder gedaan. Het is eigenlijk bijna een proces zoals hij dat al eerder had meegemaakt met Jezus. En daarin zie je dat Stefanus ook staat in de lijn van Jezus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar dan begint ook deze Stefanus te preken, zoals ik ook de preek begonnen ben. Een preek kan je aanspreken. En nou ga ik niet die preek vanmorgen helemaal analyseren, maar het is misschien wel nodig om een aantal dingen naar voren te halen. En ik zou eigenlijk willen zeggen, als iemand nou niet thuis is in de Bijbel, of dat je nog wat onkerkelijk bent, of dat je er niet in bent opgevoed, en je zult misschien dan denken, ja, ik snap zo weinig van de Bijbel. En zeker, er zijn moeilijke dingen in de Bijbel. Er zijn zeker dingen die niet eenvoudig zijn te verklaren en uit te leggen. Maar de preek van Stefanus is eigenlijk de vertelling van de geschiedenis van Israël. En als je dan ook kort en bondig de geschiedenis van de Bijbel wil weten, lees dan maar nog eens even zorgvuldig deze preek na. Ook al zult u al die figuren nog niet kennen of weten. Maar Stefanus vertelt de geschiedenis van het volk van Israël. En hij begint bij Abraham, logisch natuurlijk, want de mensen die naar hem luisteren, die weten alles van Abraham af. En eigenlijk zijn ze ook vol van, wij zijn het volk van Abraham. Wij hebben Abraham tot een vader. Dus daar zet hij weer in. Want hij gaat wel in op de beschuldigingen die ze hem verwijten. En hij wil ze natuurlijk ten diepste brengen, vol van de Heilige Geest, bij de kern van de boodschap, bij Jezus Christus de rechtvaardige. En zo zien we dan ook dat hij begint bij Abraham. En vervolgens gaat hij spreken over Isaac en Jacob en de vaderen. En daarmee worden bedoeld de 12 zonen van Jacob. Maar dan wijst hij op de belofte voornamelijk die aan Abraham is gegeven. Die belofte waar je uit moet leven. Dat is ook de kern van het geloof. Dat je blijft geloven in de belofte dat God naar je omkijkt. Dat God je opzoekt. Dat God te vertrouwen is en dat Hij zijn belofte nakomt. Doen we dat? Staat u zo in het leven met God in het geloof? En je zegt, God heeft het beloofd. Dat Hij verzoening doet ook voor al mijn zonden. Daar wijst Hij in de allereerste plaats op. Om vervolgens natuurlijk te gaan spreken over Mozes. Want hij wordt beschuldigd van het feit dat hij tegen Mozes ingaat. En daarom gaat hij ook rijk spreken over Mozes. Hoe Mozes gehandeld heeft. En wat Mozes gedaan heeft. Maar zegt hij, en dan komt hij eigenlijk al in de preek tot die ontdekking bij die mensen. Namelijk de weerstand. De boosheid die er altijd geleefd heeft onder het volk. Want toen Mozes wegbleef, ging het volk afhoereren. Dat is zo'n woord uit de Bijbel. Gingen ze een gouden kalf maken. En gingen ze zeggen, waar Mozes is, weten we niet aan Aaron, maar wij willen onze goden zien en dienen. Wat lijnrecht inging, gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel, onder op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult u daarvoor niet buigen. En wat doen ze? Ze gaan lijnrecht in tegen de God die zichzelf zo rijk heeft geopenbaard. Om vervolgens ook in de preek door te gaan met de weerstand die niet alleen in de tijd van Mozes was, maar dat die ook in de tijd van Amos was. Toen ze zelfs een sterrengod gingen dienen, zoals Remphan, en de god Moloch gingen dienen. En daar zit misschien ook wel een spelletje in de taal. Het Hebreeuwse woord voor koning is Melech. En als je dan de Hebreeuwse woorden klinkers ertussen voegt, dan kan er een zekere spot in zitten, Moloch. Maar we weten dat Moloch ook, die de kinderen door het vuur deed gaan, ook zelfs daar was het volk mee bezig. En is die aan het ontdekken, in de preek eigenlijk ook, ze beschuldigen me ergens van, maar hij laat ook zien door de preek heen, want hij wil ook vanuit het Oude Testament getuigen dat Jezus de rechtvaardige is. En spreekt hij over Mozes, wat ze met hem gedaan hebben, de weerstand, de opstand. Maar dat zij dan ook voorbij zijn gegaan aan wat Mozes heeft gezegd, die beroemde tekst. Dat God een profeet zal zenden. De profeet die komen zal. En daar is alles op gericht, ook bij Mozes. Maar dan legt hij bloot het ongeloof en de weerstand die dat is. En zo gaat hij de hele preek eigenlijk ook door om uiteindelijk te komen tot de tempel. Want daar wordt hij ook nog van beschuldigd. Maar God, de hele aarde, de hele wereld is de troonbank van zijn voeten. En God is niet die opgesloten is om tegelijkertijd te zeggen het gaat niet alleen om de tempel, maar het gaat om die nieuwe tempel waar God in woont. Of zoals Paulus later in de Efese brief er ook over zal spreken. Dat wij een onderdeel zijn van die tempel wanneer wij in het geloof in Jezus Christus zijn. Zo bent u een levende steen, een levend lidmaat van die nieuwe tempel. En daar wil Stefanus het volk toe opleiden. En ze getuigen, kijk eens, de weerstand die er ook nu is, is een weerstand die in alle eeuwen in het volk heeft plaatsgevonden. En daarin is hij ook ontdekkend bezig en komt hij tot de toepassing in de preek. En dat is eigenlijk ook onze tekst natuurlijk. Maar het is goed om die achtergrond even voor ogen te hebben. En dan is dat heel scherp. Maar natuurlijk zit daar eigenlijk de drang achter om ze te overtuigen. Zie toch dat de Bijbel, het woord van God, altijd waar is. Hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. Natuurlijk, ze waren er trots op dat ze besneden waren. Zij waren Abrahams kinderen. Zij waren van het volk van God. En nu is daar iemand die zegt dat ze onbesneden zijn. Ja, van hart en van oren. Die twee dingen. Dat klinkt natuurlijk hard, maar ook ontmaskerend. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, jullie hebben nooit geluisterd naar het woord van God. En die weerstand, die zit zo in de aard van de bevolking. En die zit ook in de aard van ons leven. Zijn we niet altijd ook geneigd om tegen de Here in te gaan? Mag ik het even vertalen naar nu? Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. Stel u eens voor dat ik het ook nu vanmorgen zou zeggen, hardnekkige. U die altijd maar voor uzelf gaat en voor uzelf kiest. En natuurlijk uw godsdienst hebt, maar u bent ongedoopt. Ja, u bent toch gedoopt? Ja, nee, u bent ongedoopt van hart. En ongedoopt van oren. Het is een godsdienst die alleen maar een rite is geworden, een gewoonte geworden. Wat doen we met de doop? Hoe leven we uit de doop? Zijn wij ook nog gepassioneerd door de dood van de Heer Jezus Christus? Dat wij ook voortdurend denken aan zijn kruisdood. Dat wij steeds opnieuw het oog hebben, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat het ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Dat de preek ons nauwelijks raakt. Dat we misschien wel commentaar hebben hierop of daarop. Maar dat we de essentie en de boodschap van Gods liefde niet ontdekken en niet zien. En dat we weer gewoon overgaan tot de orde van de dag. Je zou bijna wat kunnen leren van die mensen die gepassioneerd op de Dam staan en tegen het racisme zijn. En daar kun je van alles over zeggen. Maar het gaat mij om in hoeverre zijn wij zelfs nog verbijsterd door wat er gebeurd is met Jezus Christus en dien gekruisigd, hardnekkigen en ongedoopten van hart en oren. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest. En dat verzet, altijd, dat kan fel verzet zijn. Als je tegen Gods woord ingaat. Als je daar niets mee van doen wilt hebben. Maar het kan ook een sluimerig verzet zijn. Dat je ook natuurlijk, net zoals de Joden, je houdt aan de kerkgang en aan alle regels en aan alle wetjes en aan alle dingen die wij gebruikelijk zijn te doen. Dat moet altijd zo blijven. Maar als daar gesproken wordt over Jezus Christus, het ene oor in en het andere uit, wat voor consequenties dat ook heeft. En dan geef ik het toe, hoor, gemeente. Wij allen met elkaar, we zijn zo gauw geneigd om op te gaan in de dingen van deze tijd. We zijn kinderen van onze tijd. Wij leven in deze tijd en de verleidingen en de aanvechtingen, ze zijn er aan alle kanten. En gaat ook onze gemeente niet voorbij, gaat ons ook uw en mijn leven niet voorbij. Omdat die macht van de boze ons eigenlijk wil brengen, niet tot vol van de Heilige Geest, maar tot verzet van de Heilige Geest. En natuurlijk is het niet altijd even zwart-wit. Maar ik mag u wel vragen, verzet u tegen de Heilige Geest? En dat is ook het punt. We hebben een jeugdouderling die ook alle catechisanten heeft opgebeld. Om te vragen, jongens, missen jullie nou nog de catechese? En ik zou kunnen vragen, mist u ook nog de kerkdiensten? De antwoorden waren divers. Wat men soms het meest miste, dat was natuurlijk de onderlinge contacten met elkaar. Maar ja, catechese zelf. Kijk, dat is het nu. Wat doe je nu met de boodschap die je hoort op catechisatie? Wat doe je nu met Jezus? Je bent gedoopt? Of ben je nog ongedoopt van hart? Dat je hart er nog niet in meekomt. Nou ja, geen catechisatie. Prima. Ik mis het niet echt. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar dan zou dat toch wat moeten veranderen in ons leven. En dat is natuurlijk ook zo als wij die kerkdiensten, niet alleen de onderlinge contacten, maar die boodschap. En gelukkig mogen wij die boodschap nog horen. Maar dat je het kunt missen. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen dat ook doen. Zijn wij beter dan onze vaderen? Nee, het laat ons zien, gemeente, hoe wij ten diepste ook in het leven kunnen staan, als we niet bij de les worden gehouden, als we ons niet laten gezeggen door de dienaren van het woord. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. Ja, er waren ook profeten die spraken van het eren en het dienen van God, maar ze werden gedood. En wij stevenen ze op wat er nu ook gaat gebeuren. Hij spreekt van de rechtvaardigen, van wie u verraders en moordenaars zijn geworden. Dat is een indringend iets en dat roept natuurlijk weerstand op. Dat roept boosheid op bij de mens. Als we dat horen, zijn wij moordenaars. Ook van Jezus Christus, van de rechtvaardigen. Hoe is ons leven? En van wie u verraders en moordenaars geworden bent en wij Stefanus, wat ze gedaan hebben ook aan het kruis van Golgotha. Waar Petrus in de Pinksterpreek ook op heeft gewezen. En waarin ook voortdurend naar voren komt. Hij die gekruisigd moet worden. Met het doel natuurlijk. Dat daar de roep komt. Wat moet ik doen? Om zalig te worden. Het gaat Stefanus er niet alleen om ze even de maat te nemen. Om eens even een hardvochtige preek voor te houden. Nee, het gaat hem om de rechtvaardige. Die voor onze zonde is gekruisigd en gestorven. Opdat we daar ons hoofd voor zouden buigen. En dan lezen we, gemeente, tot slot ook. Ja, juist ook. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Dan mag de vraag gesteld worden, hoe leven wij met onze heiland, met onze zaligmaker? Is het voor ons een gewoonte geworden? Doen we er mee, zoals we dat elke zondag doen? En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. U hebt de wet ontvangen, maar niet in acht genomen, in acht nemen. Daar zit ook iets in, wij willen het respecteren en waarderen, die wet van God. Omdat we zien dat we die wet van God zullen ontvangen in ons hart. Dat die wet in ons hart wordt ingeschreven, ingeprent. Niet omdat we dat moeten doen als een nieuwe wet. Maar opdat we uit liefde tot onze heiland en zaligmaker zo zullen leren leven. Zo leren belijden en geloven. Hebben we dat wel voldoende in acht genomen? En daarom, gemeente, ondanks dat er geen avondmaal is, wilde ik er niet aan voorbij gaan. Maar wilde ik ook. Juist onder de aandacht brengen dat wij getuigen zijn van de dood van Jezus Christus. Hoe Hij gestorven is aan het kruis. Zullen we er even bij stilstaan? Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dat het lichaam van Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neemt, drinkt alle eruit. Dit is het bloed van Jezus Christus. Dat ons reinigt. Van al onze zonden. Het sterven. Van Jezus. Onze heiland. Daar wil ik bij stilstaan. Ga dan heen, ontvangt de zegen van de Heere. Een kind van God, die geraakt wordt door het reinigende bloed van Christus en zijn sterven. Dat is onopgeefbaar. Wat er ook gebeurt in ons leven. Als je werkelijk Jezus Christus kent en dient, dan voel je de pijn. En wil je niets liever dan met Hem ook aanzitten aan de disch des verbonds. En wil je niets anders dan uitzien naar die heerlijke toekomst. met de Heer Jezus te zitten. In zijn eeuwige toekomst als Hij de beker de dankzegging zal opnemen. Met allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En die door alle ellende van ziekte, nood, dood, oorlog, terreur, ophitsing, ruzies, wereldwijd. Ik heb Christus, mijn heiland. Laat je dan ook door hem leiden. Want als er één rechtvaardig is voor wit, blank, geel en zwart, of welke kleur u dan ook mag hebben, dan is hij het wel. Dan ben je met elkaar verbonden in de liefde tot de Heer Jezus Christus. En draag je elkaar ook op, o Heere, ontferm u. Over de wereld, over allen die in slavernij zijn, over allen die het moeilijk hebben. Maar laat ze allen uw naam kennen, want wij getuigen van uw kruisdood. Dan is het dat ook het verzet in je leven tegen de Heilige Geest wordt gebroken. Dan kom je er steeds meer open voor te staan en komt dat verlangen naar de Heer Jezus steeds dieper in je hart te liggen. Krijg je ook steeds dieper last van je zonde en van je schuld en van je afdwalingen en van je struikelingen. Dan weet je dat je het ook zo nodig hebt om elke dag te bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan wordt het verzet tegen de Heilige Geest gebroken. En verlang je ernaar om meer en meer met dat woord bezig te zijn. En te luisteren naar zijn stem, naar zijn woord. Dan komt er ook meer en meer herkenning dat die hardheid en die onverschilligheid. En het ongedoopt zijn van hart en oren. Dat dat ook in ons leven heeft plaatsgevonden. Maar dat je meer en meer ook de liefde gaat ontvangen. Voor deze heiland en zaligmaker. En dat dat bloed, dat offer ons kostbaar is. Dan ga je ook als gelovige, als een kind van God. Die niets liever wil dan in het spoor van Jezus te wandelen. En ik geef het toe. Het zal met struikelen en vallen zijn. Maar in je hart ligt het verlangen. Om net zoals Stefanus vol van de Heilige Geest te worden. Vol van Jezus Christus. Wil je hem meer en meer dienen. En leren leven. Overeenkomstig de wet die de Heere in ons hart en in ons leven inschrijft en inplant. Dat je gehoorzaam wordt. Dat je het in acht gaat nemen. Omdat je zegt, die dood van de Heer Jezus, dat raakt mijn hele leven. Mijn hele leven moet veranderd worden. En vernieuwd worden. Hij stierf voor mij. En dat is dan geen opwelling van een dag, maar dat is een voortdurende groei en een voortdurend uitzien naar zijn toekomst. Dan is daar het verlangen om dagelijks opnieuw ons leven te bekeren en ons te richten op de Heer Jezus. Ik hoop dat je de zin in krijgt, hè? Om toch naar catechisatie te gaan. Het volgende seizoen. Omdat Jezus voor je gestorven is. Dat je er toch anders gaat tegenaan kijken. Hoe belangrijk het is. Om ook met elkaar. Op catechisatie. In de kerk. Met elkaar. In deze wereld. Die voor jullie hartstikke moeilijk is. Te staan. En te leven. En dat je dan vrijmoedig kunt zeggen. Wij weten van Jezus, die ook gekruisigd is, maar heeft dat voor jou gedaan. En daar getuigen we van. Gaan we niet altijd voor demonstreren, maar we getuigen ervan in de kerk, in de gemeente, in de maatschappij. Amen. Wij zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e vers, 118 vers 11. Laten we ook samen bidden en ook dankzeggen en doen we voorbeden voor mevrouw Bouwman van het Hof. Die verblijft in de Staten van Beethovenlaan 60 in Rotterdam-Hillegersberg. Voor mevrouw A. van Zanten Hofman van de Dussenvliet 33. Die verblijft in het Antonius Binnenweg in Rotterdam. En ook voor mevrouw Jonker Franke van de Winsingel 88. Die heeft voortdurend chronisch pijn en de behandeling heeft toch niet dat resultaat opgeleverd waarop ze gehoopt had. En ondanks de behandeling is dat natuurlijk ook zorgelijk voor haar en de levenwaarde blijft ook nog onverklaarbaar hoog. We zouden ook haar meenemen in het gebed, dus we doen dat ook deze morgen. Verder denken we natuurlijk voor het werk van de Stichting Hulp Oost-Europa. Voor weduwen, weduwnaars en alleenstaanden. Voor zending en evangelisatie. Zullen we ook samen bidden en danken. Heren, wij komen ook aan het einde van deze dienst tot u. Het is toch een bijzonder moment, heren, dat we bij elkaar mochten komen. Zij het met weinigen. Maar wel verbonden zijn met heel de gemeente. En er komt dan ook een indringende boodschap naar ons toe. Want heren, we hebben het u te belijden dat we onwillekeurig, zonder misschien dat we het beseffen, bezig zijn met verzet tegen de Heilige Geest. Die ons ook bewust wil maken. Om ook te luisteren en in acht te nemen wat u ook van ons vraagt. En dat is toch ook het dienen van de Heer Jezus en het overdenken en het gedenken van zijn dood en kruis en opstanding. Heren, we zouden avondmaal gevierd hebben. Maar we wilden er ook niet zomaar aan voorbij gaan, ook aan deze avondmaalzondag. En we hebben het toch maar gedaan op de manier zoals we het hebben gedaan. In stilte, nadenkend over het bloed dat gevloeid heeft. Over het brood dat gebroken is. En dat allemaal tot volkomen verzoening van al onze zonden. Wat een goedheid en wat een liefde, Heere, die u tentoonspreidt dat wat er ook gebeurt in de wereld, oorlog, geweld, corona of niet, maar dat Jezus Christus de rechtvaardige is, die over dood en ziekte heerst en alle macht heeft in hemel en op aarde. En u, Heere, haalt uw kerk thuis. En u gaat met allen mee, Heere, in wiens leven het verzet tegen de Heilige Geest gebroken is. En waar de Geest van u in ons leven gaat werken en gaat arbeiden, zodat we meer en meer leren luisteren en dat woord in acht leren nemen. Meer en meer leren strijden tegen de zonde die in ons nog is overgebleven. En wat hebben we vaak te belijden? Hetgeen ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wil, dat doe ik niet. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? U. U, Heer Jezus. U bent ons verzoenend sterven en het rustpunt van ons hart. Eeuwig zij u daarvoor dank gezegd. Wij komen tot u, Heere, met de zieken in de gemeente. Wij bidden voor mevrouw Bouwman, die in de Staten verblijft. Heere, wilt u ook met haar zijn? Bij het klimmende jaren, ook met haar man. Wilt u ze ondersteunen? We bidden voor mevrouw Van Zanten. Voor haar ook niet eenvoudig. Al ben je in de 90 en je bent je van alles bewust. Maar wilt u, Heere, haar nabij en goed zijn? We bidden voor mevrouw Jonker. Wat een teleurstelling. Hoeveel pijn moet ze soms niet ondergaan. In de naam van de Heer Jezus Christus bidden we u, Heere. Wilt u met haar zijn, haar rust en vertrouwen geven. En ook als het kan, Heere, dat het niet te zwaar wordt. Wilt u haar ook leiden in alle dingen. We bidden voor alle zieken, Heere, die er zijn in de gemeente. Mensen die het moeilijk hebben. We denken aan de andersbegaafden. We denken aan hen, Heere, die in de verpleeghuizen, in de zorginstellingen liggen. Patrick ten Breeje, wilt u ook, Heere, voor hem zorgen? In zijn jonge leven. Geef dat het goed met hem mag gaan. We bidden voor het echtpaar Gouwman. Ook, Heere, in Hendrik Ido Ambacht. Voor de Heer Hoogvliet. Wilt u hen nabij zijn in Nebo? Voor mevrouw Koedoot. Voor mevrouw Kruidenier in Riedenborg. Voor mevrouw Verveer in de Borgstede. Voor op Freke in de Melion. Voor de Heer Van Zetten in Rotterdam. We denken ook aan alle zieken thuis, Heere. U kent ze bij name. Zoals we ze ook op de lijst hebben staan. De heer Elshout. Onze broeder Fransman. Broeder Jan Gouw. Mevrouw Kruidenier van de Serenadelaan. Voor Marlies Monster. En ook, Heere, voor Els en Jan Verwijs. Maar dan zijn er nog zoveel die niet opgenoemd zijn. Maar wel bij u bekend zijn. Voor wie het moeilijk en zwaar kan zijn in het leven. Waar heel veel zaken voorbij komen. Wees ze nabij en goed, Heere. Dat we ook toch mogen weten. Met hart en oor. Wat het inhoudt. Te leven met Jezus. En dien gekruisigd. Zegen het werk van Hulp Oost-Europa. Heere, wilt u ook geven. Dat daar uw koninkrijk ook mag worden uitgebreid. Ook met gemeentes waarmee we ons verbonden weten in Polen. Wij bidden u voor de weduwen, weduwnaars en allen die alleen staan. Wat kan het leven zwaar zijn, Heere, ondersteun ze. Wij bidden voor het werk van zending en evangelisatie, ook in ons land. Waar te midden van de verwarring van de tijden, de opkomende boosheid en alles wat gaande is, Heere. De onrust die de wereldwijd komt en met alles wat gebeurd is in het verleden aan geschiedenis, aan het koloniale verleden, aan de slavernij en alles wat nu ineens opkomt. Maar heren, welke geesten kunnen er soms niet achter zitten om onrust te stoken? Maar geef dan, heren, de kracht van uw evangelie te verstaan. Wat juist culturen en volkeren en rassen aan elkaar verbindt. De liefde tot u en Jezus Christus. Dan wordt alles in een ander licht geplaatst. En weten we dat de duisternis niet zal overwinnen. Wil zo ook uw aangezicht over ons allen doen lichten. Schenk ons nog een gezegende zondag. En heren, laat uw koninkrijk uitgebreid worden tot eer en verheerlijking van uw naam. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 51. En daarvan het vijfde vers, Psalm 51. En daarvan het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Telg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer. Psalm 51, vers 5. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huis en ook wanneer u thuis met ons verbonden geweest bent, u mag ook de zegen van de Heere, onze God, ook ontvangen. En we hopen dat u allen ook zijn vrede en zijn liefde mag ervaren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.